Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Het is nog niet zo lang geleden dat ik bij jullie was en ik ga geen overhoring doen. Maar de vorige keer heb ik het over het denken gehad. En daar hebben we allemaal mee te maken. En daar worstelen we ook allemaal wel mee. En vanmorgen willen we eigenlijk bij een praktijkgeval stil gaan staan. En dan wil ik lezen 2 Korinthe 4. En dan zou je zeggen, ja, wat heeft dat er allemaal mee te maken? Komt wel goed. 2 Korinthe 4. Dan ga ik lezen vanaf vers 1 tot en met vers 15. Dat lees ik in de HSV-vertaling. Er staat, daarom aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, we hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt de God van deze eeuw. Hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, en niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden kruiken, dat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloof ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover. Valt niet mee om als kind van God in deze wereld te leven. Vaak moeilijk om de hoop vast te houden. Er zijn zoveel momenten dat je dreigt de moed te verliezen. Er kunnen zoveel gedachten in je zijn die je naar beneden trekken. En dan denk je vaak dat je de enige bent. En het lijkt wel dat je over een heel bijzonder uithoudingsvermogen moet beschikken om als kind van God je in deze maatschappij te kunnen handhaven. Lijken steeds meer mensen af te haken. En mensen waar je het zelfs nooit van zou hebben verwacht. Er kunnen dus met andere woorden heel veel aanknopingspunten in je leven zijn om de moed te verliezen. En die waren er ook in het leven van Paulus. Er was veel tegenstand. Er waren mensen die onder valse voorwenselen het evangelie verkondigden met verkeerde bijbedoelingen. En die zetten vraagtekens bij de legitimiteit van Paulus' zijn bediening. Er was heel veel tegenstand in de maatschappij en waren voortdurend vervolgingen. Maar het feit dat Paulus door een heleboel mensen eigenlijk niet geaccepteerd werd en ook zijn boodschap niet, dat deed natuurlijk pijn. Er waren allerlei redenen om de moed te verliezen en om ermee te stoppen. En dan begint de apostel Paulus, die begint hier in 2 Korinthe 4 met te zeggen dat zijn bediening is niet op grond van zijn eigen verdiensten en ook niet van zijn eigen bekwaamheid, maar op grond van bewezen barmhartigheid. Er was genade getoond in het leven van Paulus. En dat was de basis waarom hij het woord van God verkondigde, waarom hij het evangelie uitdroeg. God die had zijn licht laten schijnen in zijn leven. Paulus was een Jood, geboren te Tarsus in Sicilië en in Jeruzalem grootgebracht. Hij had gestudeerd bij de beroemde Gamaliel. Deze heeft hem de wet van zijn Joodse voorouders tot in de kleinste bijzonderheden ingeprent. Het was een man die stond voor God op de bres. Het was een man vol van passie. En hij had maar één missie. De wet van God te handhaven. Er waren een aantal regels en die moest je toepassen in je leven en dan had je de juiste relatie met God. Maar er waren ook mensen die daar totaal anders over dachten, die een persoon in hun leven centraal hadden gesteld. Jezus. En er was in Paulus' leven maar één passie om die mensen de kop in te drukken, om die aanhangers van die nieuwe leer te vervolgen. En hij had heel veel mannen en vrouwen al naar de gevangenis gebracht. En de hoge priester en de hele hoge raad waren getuigen. Ze hadden hem zelfs brieven meegegeven aan de Joodse leiders in Damascus. En daar was hij op weg naartoe gegaan om daar de christenen op te sporen. En ze geboeid naar Jeruzalem te brengen, zodat ze gestraft konden worden. Dat was Saulus. Zo dacht hij en zo handelde hij. Je moest de liefde van God verdienen. Je moest allerlei regels in je leven toepassen. En je moest uitbannen wat daar niks mee te maken had. En daar was zijn leven vol van. En toen hij op weg was naar Damascus en midden op de dag de stad naderde, stond hij plotseling gevangen in een grote lichtbundel die uit de hemel kwam. En hij viel op de grond. En hij hoorde iemand tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Vroeg hij. Ik ben Jezus van Nazareth, die u vervolgt, was het antwoord. En de mannen die bij hem waren, die zagen alleen een licht, die hoorden die stem niet. En dan is de reactie van Saulus is: wat moet ik doen, Heer? Vroeg hij. En dat is het punt waar wij als kinderen van God allemaal moeten komen. Van welke weg we ook komen, van welke achtergrond we ook komen, wat we ook hebben meegemaakt in ons leven. Dit moet eigenlijk het punt zijn wat in ons leven moet plaatsvinden. Wat moet ik doen, Heer? En dan kan de Heere God aan de gang. Heer, hoe wilt u dat mijn leven wordt ingevuld? En daar lag Paulus, met al zijn kennis, met al zijn passie, met al zijn inzet, met zijn kin in het zand. En Paulus is geen superchristen. Paulus was vroeger stekenblind, totaal verstoken van een relatie met God. Hij had het totaal verkeerd begrepen. Er zaten allerlei gedachten in zijn leven die totaal niet klopten met wie God was en wat God eigenlijk wilde. En dat is nou genade. Dat God zijn licht laat schijnen, zodat je een ander beeld gaat krijgen over hoe je denkt, wat je hebt meegemaakt en wat voor perspectief je hebt in het leven. Dat verandert allemaal als Gods licht schijnt in je leven. En daarom moeten wij situaties in ons leven meemaken dat we met onze kin in het zand liggen. Dat we het niet meer weten. Dat we als het ware met de rug tegen de muur staan. Dat we totaal met al onze kennis, met al onze inzet, met al onze activiteit, met al onze motivaties, met al onze passie, dat het als het ware allemaal verdampt. Dat we gewoon niet meer weten wat we moeten doen. Dat we op een punt zijn gekomen dat we ons af gaan vragen, Heer, wat wilt u eigenlijk? Paulus met al zijn fouten. Met al de dingen die hij verkeerd had gedaan. Met al die mensen die hij gevangen had genomen. Met al dat verkeerde, op die verkeerde frequentie waar hij zijn hele leven had gezeten. Saulus ontmoet Gods genade. Een genade die is niet te verdienen. Genade past niet in ons verstand. Genade past niet in ons denken. Genade kun je alleen maar ontvangen. En Saulus die kreeg een nieuwe, niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe kans. Zijn blinde ogen die werden letterlijk en figuurlijk geopend. En heeft de Heer Jezus ontmoet en dat heeft zijn leven veranderd. De Heer Jezus maakt verschil. De kerk maakt geen verschil. Een leren en theologie en een opvatting maakt geen verschil. Bepaalde activiteiten doen en allerlei dingen ondernemen maakt geen verschil. Maar er is wel een persoon die verschil maakt. En dat is de Heer Jezus. En dat moet ook in ons leven de reden zijn waarom we geloven en waarom we in de waarheid willen wandelen. De Heer wil dat we vanuit zijn licht, vanuit zijn perspectief ons leven gaan invullen. Niet hoe ik erover denk, niet wat ik belangrijk vind, maar wat hij belangrijk vindt. En God heeft gesproken in ons leven, anders zaten we hier vanmorgen niet. God heeft zijn licht laten schijnen. En God heeft een plan met je leven, of je nou jong bent of al een heel eind op de levensweg, of al misschien bijna aan het einde. God heeft een plan, elke dag weer opnieuw. En wij moeten leren dat we onze denken en op de manier waarop wij handelen, dat we dat in overeenstemming brengen met zijn plan. Als de Heer Jezus niet de centrale factor is in ons leven, dan kunnen we niet volhouden. Dan zijn we niet in staat om de leugens die overal in deze wereld opdoemen, om die te ontmaskeren. Dan zal er ook geen groei plaatsvinden in ons leven. Het gaat niet om kennis, het gaat niet om een leer, maar het gaat om een persoon. En groei is niet de zaak van het verstand, maar groei is de zaak van ons hart. Ons hart heeft ermee te maken. Paulus had de beste leerschool gehad in die tijd. Hij had een heleboel kennis. Maar daar had je niks aan met je kin in het zand. Maar zo kunnen de situaties in je leven zijn dat je misschien een heleboel dingen hebt gelezen en een heleboel dingen hebt meegemaakt. En toch heb je het idee dat het door je vingers heen glipt. En waarom glipt het door je vingers? Omdat je het zelf in de hand wil proberen te houden. En wij moeten nou leren door schade en schande, en er heeft ons denken heel veel mee te maken, dat we ons vertrouwen op de Heer gaan stellen. Niet op ons gevoel, niet op onze kennis en niet op de zichtbare dingen om ons heen die we zien. Maar dat we vertrouwen, Heer, u hebt uw licht in mijn leven laten schijnen. Ik vind de Heer Jezus de belangrijkste persoon in mijn leven. En ik wil niet dat het evangelie, dat dat bedekt is in mijn leven. Ik wil dat dat zichtbaar is. En ik wil niet op een manier met u omgaan die u niet heeft bedoeld. En wilt u me helpen door het woord, dat ik ga begrijpen hoe u denkt en wat u wil. En weet je, vaak met de momenten dat je met je kin in het zand ligt, en dat je het zelf niet meer weet, dat je als je naar de zichtbare dingen kijkt, je de moed zou verliezen. Dat juist momenten zijn dat God in je leven bezig is. Aan het werk. Je karakter aan het veranderen is. Want het gaat God niet om het uiterlijk, nee, het gaat God om je hart. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijft u naarmate de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. De hitte van de verdrukking. Dat vinden we heel lastig. Daar zijn we ook meestal niet naar op zoek. En dat proberen we op allerlei manieren te voorkomen. Maar vaak zijn de omstandigheden in ons leven, het zij lichamelijk, het zij in de familie, op je werk, of de omstandigheden die je tegenkomt in de maatschappij. Of de misschien wel je eigen hartsgesteldheid. Dat je voortdurend maar na zit te denken over je eigen fouten, over je zonden. Dat je in een kringetje rond blijft lopen. Dat je daar niet uit kan komen. Het zijn dingen die ons maar tot één punt brengen. Dat is dat wij een hartshouding krijgen van: Heer, wat wilt u dat ik doe? Ik verwacht het niet meer van mezelf. Ik wil niet naar mezelf kijken, naar mijn omstandigheden. Maar Heer, wat moet ik doen? De Heer wil ons namelijk, door die momenten dat we met onze kin in het zand liggen, wil hij ons laten zien het eind van onze eigen mogelijkheden en van onze eigen kracht. Lees elk boek maar, wat mensen hebben geschreven die in de dienst van de Heer hebben gestaan. Lees elke biografie maar. En wat kom je daarin tegen? Kom je in tegen dat er een heleboel momenten in die levens van die mensen zijn geweest, dat ze ermee op wilden houden. Dat ze er helemaal niet aan wilden beginnen. Dat ze het idee hadden, het gaat allemaal fout. Als ze naar de zichtbare dingen hadden gekeken, dan waren ze er al lang mee opgehouden. En juist door die moeilijkheden heen, door dat dal heen, is hun karakter gevormd en zijn ze inzetbaar kunnen worden voor de Heere God en zijn de zegeningen in hun leven gekomen. Dat patroon zie je steeds weer terug. Als je getuigenis hoort van mensen, dat ze zochten helemaal niet naar God. Het interesseerde ze helemaal niet. En toch op een gegeven moment kwam het licht van God in hun leven en dan konden ze niet anders meer. Een van de doelen van de bediening van Paulus was om al die zonden en die leugens te ontmaskeren. En dat werd er niet in dank afgenomen. Maar waarom deed hij dat? Omdat zijn eigen leven mee volgezeten. En hij wist hoe mensen verkeerd kunnen denken. Hij wist hoe mensen verkeerd kunnen handelen. Hij wist hoe mensen vervuld kunnen zijn van een verkeerde passie. Want daar had hij zelf vol mee gezeten. En het was Gods genade dat hij was veranderd. Het was Gods genade dat zijn licht in zijn leven had geschenen. En daarom wilde hij beschikbaar zijn. En nu waren er een heleboel mensen, en dat was het moeilijkste, die de zaak bedrogen. En die met verkeerde motieven het evangelie verkondigden. Ze probeerden de munt uit te slaan. Ze manipuleerden met het woord van God hun eigen voordeel. En dat is ook een hele moeilijke, maar die is wel aanwezig. Je kunt met je eigen denken de hele boel manipuleren. Je kunt zo vasthouden aan je eigen denken dat je een eigen God schept naar je eigen beeld. Maar dat heb je soms niet in de gaten. Het is mogelijk om je in te laten met het woord van God met verkeerde motieven. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt je evangelie bedekt, maar er is ook een verblinding dan in je leven. Je focus ligt verkeerd. Nou, hoe wordt dat nou ontmaskerd? Dat wordt ontmaskerd door wat voor vruchten brengt je leven voort. En daar heb ik ook voor mezelf, ook naar aanleiding van deze boodschap, over na moeten denken. Het is makkelijk om overal elke zondag de boodschap te brengen. En er zelf een beetje buiten te staan, want het hoeft mij niet te raken. Maar ik heb aan de Heere God ook gevraagd. Heer, als er dingen in mijn leven zijn die ik verkeerd zie, waar ik een verkeerde focus op heb, die mijn evangelie bedekken, zodat de andere mensen de Heer Jezus in mij niet kunnen zien, wilt u me dat alsjeblieft duidelijk maken. Als ik mijn focus verkeerd heb gericht. En dat is ook wel met die preek van de vorige keer. Heb ik zo uit de doeken gedaan wat je allemaal moet doen als je verkeerd denkt. En weet je, dat was in mij een soort systeem geworden. Oh, als ik op die knop druk en die knop en die knop, dan heb ik er geen last van. Maar geloof is geen systeem. Geloof is elke dag je handen ophouden. Relatie met God is elke dag weer opnieuw. Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, maar Heer, hier ben ik. Heer, ik leef vanuit uw genade. Heer, ik heb vanuit mezelf niet het juiste zicht op de situatie. Ik denk vanuit mezelf niet op de juiste manier. Ik heb uw hulp nodig. Heer, wilt u zelf openbaren? Het is steeds weer die afhankelijkheid. Het is steeds weer de keuze te maken in je leven. Ik wil in de waarheid leven en niet in de leugen. En je kan aan de vruchten in je leven zien of je werkelijk in relatie staat tot de Heere God. Dat werkelijk de Heer Jezus steeds stukje bij stukje zichtbaarder wordt in je leven. En Paulus was een voorbeeld. Het leven van Paulus was een aanbeveling. In het leven van Paulus kon je zien wat het woord van God tot stand kon brengen. Als er iemand veranderd is van gezindheid. Als er iemand veranderd is van denken. Als je aan iemand kon zien wat Gods woord kan doen. Dan zie je het aan het leven van Paulus. En nam er niet de gevangen die in de Heer Jezus geloven. En ineens ging die tot grote verbazing van vele leiders. Want die waren in het begin heel erg huiverig. En hielden grote afstand. Was hij ineens de Heer Jezus gaan verkondigen. Als de enige persoon die je kan bevrijden. Als de enige persoon die je leven heel kan maken. Nou, een grotere verandering is er niet. Aan het leven van Paulus kon je zien waar het woord van God toe in staat is. En dat kan God ook vandaag doen. Al is je hart op dit moment misschien in de war. Dan is er hier misschien vanmorgen iemand die dreigt door de omstandigheden, door lichamelijk ongemak of door wat mensen tegen hem of haar gezegd hebben, de moed te verliezen. God is in staat om je hart aan te raken. God is in staat om je van binnen te vernieuwen. God is in staat om je op een nieuwe weg te brengen. Het enige wat hij van ons vraagt, is dat we een keuze maken voor hem. Dat we hem vertrouwen. Dat we tegen hem zeggen, hier ben ik. Wat moet ik doen? God die verlangt namelijk dat de relatie met ons, dat die zich verdiept. Dat zijn zoon steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Zodat andere mensen gaan zien dat het evangelie klopt. Maar als wij zelf worstelen en het zelf in een kringetje blijven lopen. En niet geloven wat God in ons leven gedaan heeft. Dat we een identiteit in de Heer Jezus hebben gekregen. Als we dat niet geloven, dan wordt ons evangelie bedekt. En dan kunnen andere mensen het niet geloven. Weet u waar andere mensen naar kijken? Die kijken naar uw leven. Die kijken niet naar wat u zegt. Nee, die kijken naar uw leven. En zo lezen ze het geloof. Alle mensen zijn van nature blind voor het evangelie. Maar als wij door onze keuze en beslissing het woord krachteloos maken, dan laten we eigenlijk aan die mensen zien die nu nog verblind zijn en hun eigen weg gaan, dat ze de juiste keuze maken. Wij zijn nou juist in deze wereld geplaatst, zodat wij, de Heere God, zichtbaar kunnen maken voor die mensen. Daarom moeten onze ogen geopend worden. Wij zijn niet vanuit onszelf in staat om onze Schepper te leren kennen. En om te beseffen dat Hij naar ons verlangt en dat Hij ons een relatie en eeuwig leven wil schenken. Er is een ingrijpen van God nodig om geestelijk te kunnen zien. En niemand heeft de mogelijkheid in zich om God en zijn woord te begrijpen en te verstaan. Daarom wil God zijn licht laten schijnen in harten van mensen. Maar daar heeft hij ons voor nodig. En je kunt praten als brugman, maar het meeste helpt als mensen gewoon zien dat je veranderd bent. En aan Paulus komen ze dat zien. Als we ons hart openen en we kennen dat we de Heer Jezus nodig hebben, dan schijnt Gods licht in ons leven. En dan gaan we ontdekken welke rijkdom we in de Heer Jezus hebben ontvangen. En dat gaan we uitstralen in ons leven. We moeten geloven wat God zegt over ons. Een keuze is de basis van een relatie met God en niet inspanning. En die leugens worden ontmaskerd in ons leven naarmate we dat woord van God gaan geloven. Naarmate we dat woord van God gaan vertrouwen. En wat zegt God nu over ons? Als we de Heer Jezus hebben toegelaten in ons leven. Dat is dat we een andere identiteit hebben gekregen. De Bijbel zegt duidelijk, als wij ons hart voor de Heer Jezus hebben opengesteld. Als we het offer wat Hij voor ons gebracht heeft hebben aanvaard, dan zijn we in Christus aanvaard. En wat betekent dat nu? Wat zegt God dan over ons? Dat we een kind van God zijn. Dat staat in de Bijbel. Je bent de vriend van Christus. Je bent rechtvaardig verklaard. Met andere woorden, je voldoet aan Gods normen. Dat zegt God over ons. Je bent verbonden met de Heer en je bent één geest met Hem. Je bent gekocht en betaald. Je bent Gods eigendom. Wat is er gebeurd als God met zijn licht in je leven heeft geschenen en je hebt geantwoord? Je hebt gezegd, ja Heer, kom in mijn hart wonen. Je bent een deel van het lichaam van Christus. Je bent een heilige, zegt God tegen je. Ook al voel je dat niet, ook al zie je daar misschien niks van, je bent een heilige. Dat zegt God. Je bent apart gezet voor Hem. Je bent door God als zijn kind aangenomen. Je hebt toegang tot God, de Vader, door de Heilige Geest. Je hebt verlossing ontvangen en je zonden zijn vergeven. En wij zitten allemaal nog iedere dag in onze zonden te vroeten. Terwijl God zegt, ik gedenk ze niet meer. Ik heb een offer daarvoor gebracht. In mijn zoon. Ik zie je volmaakt. Je hebt de volheid verkregen in Christus. Je bent in hem volkomen. Dat zegt God. Dat is je identiteit geworden nadat je tot geloof bent gekomen. Je bent een nieuwe schepping. En wij zitten maar naar zichtbare dingen te kijken. Wij zitten te kijken naar ons gevoel. God zegt, ik heb alles in orde gemaakt. Je bent mijn kind, ik zorg voor je, ik hou van je, ik wil je helpen, ik wil je leiden, ik wil er voor je zijn. En wij proberen het allemaal zelf. Met andere woorden, wij vertrouwen het eigenlijk niet. Omdat we het niet zo ervaren. Maar geloof heeft niks met ervaring te maken, nee, geloof heeft met vertrouwen te maken. God heeft het gezegd. En als we dat geloven, dan gaan we het vanzelf ervaren. Maar de vader van de leugen, de duivel, die wil maar één ding in ons leven bewerken. En dat is dat onze positie en onze identiteit die wij in de Heer Jezus hebben ontvangen, dat we die niet gaan aannemen. Dat we die niet gaan ontdekken. Dat we daar niet uit gaan leven. En daarom probeert hij ons denken steeds te vertroebelen, zodat we alleen maar meer waarde hechten aan onze eigen gevoelens en onze eigen visie en onze eigen ervaringen dan aan het woord van God. En zolang je dat voor elkaar kan krijgen in ons leven, is ons evangelie bedekt. En als ons evangelie bedekt is, is het ook bedekt bij de mensen die verloren gaan. Dan kun je praten als brugman, maar als ze zien waar je over praat, zien ze niet in je leven terug. Je straalt het niet uit. En waarom straal je het niet uit? Omdat je God niet gelooft op zijn woord. Als God zegt dat hij al mijn zonden verzoend heeft, als God zegt dat ik een nieuwe schepping ben, als God zegt dat ik zijn kind ben, dat ik een heilige ben, dat ik een onderdeel ben van het lichaam van de Heer Jezus, dat ik vanuit het gezag mag leven van wat Adam had voordat de schepping verdorven werd en dat gezag ligt in de Heer Jezus. Ik mag leven vanuit de hemelse gewesten. Ik mag gaan ontdekken in mijn leven wat dat betekent. Er is er maar één die wil dat vertroebelen. Er is er maar één die wil zorgen dat het bedekt blijft. De duivel vindt het niet erg dat we naar onszelf blijven kijken. Dat we proberen onszelf op te poetsen. Dat we alle dingen proberen uit eigen kracht. Dat we blijven kijken naar de zichtbare dingen. Want dan weet je, dan zijn we krachteloos. De duivel wil de intentie bedekt houden. Hij wil het licht wat het evangelie verspreidt, wil die doven. Het is niet onze eigen verdienste dat we die identiteit gekregen hebben. Wat we allemaal in de Heer Jezus hebben ontvangen. Nee, het is Gods genade. En het is God die met ons verder wil. Het is God die ons wil gebruiken. En iedereen kan hij gebruiken. Maar wij moeten leren om ons vertrouwen niet op onszelf te stellen. Niet op onze eigen gedachten. Niet op onze eigen visie. Niet op onze eigen mening. Maar op die van hem. Het is ons namelijk geopenbaard. Dan ga maar lezen. Ga maar controleren wat ik zeg vanmorgen. Ga maar kijken wat God over je zegt. Het hele Nieuwe Testament staat ermee vol. Dat onze hoop is in Christus. Wij zijn in Christus geplaatst. God ziet Christus in ons. Hij ziet niet al die karakterfouten, al die problemen die we hebben. En hij ziet de Heer Jezus in ons en hij verlangt dat de Heer Jezus in ons groeit. Dat zijn karakter steeds meer zichtbaarder wordt in ons leven. En dan komen we bij een hele belangrijke vaststelling van vanmorgen. En dat mag ons erg bemoedigen. Dat geldt namelijk voor ons allemaal. We hebben deze schat, die nieuwe identiteit, de Heer Jezus die in ons woont, die hebben we in een aardevat, zegt Paulus. In een kruik, zegt de HSV-vertaling. Wij zijn niet de bron. Wij zijn slechts een vat, een kruik. En dat was een dagelijks gebruiksvoorwerp. Dat was broos. Dat was aan slijtage onderhevig. Als je een kruik liet vallen, dan was die kapot. Die kruik had als functie om vloeistof te bevatten. En wij, zegt Paulus, zijn als verkondigers van het evangelie geen supermensen. Op ons moet je de aandacht niet vestigen. Wij zijn net zo kwetsbaar als jullie. Wij kunnen, zegt Paulus, geen goddelijk leven produceren. En vaak wordt er tegen verkondigers van de boodschap opgezien als mensen die misschien wel een beetje minder kwetsbaar zijn. Die waarschijnlijk een niveautje hoger staan. Die hebben misschien wel een geheime telefoonlijn met de hemel. Die zijn anders dan de gemiddelde gelovigen, anders zouden ze daar niet staan. Nou, dat is een grote leugen. En sommige mensen proberen misschien wel zo'n sfeer rond zich te scheppen, maar dat moet je doorheen prikken. Mensen die hier staan, die zijn net zoals mensen die daar zitten. Wij zijn allemaal, wie we ook zijn, een aardevat. En we hebben allemaal problemen. We hebben allemaal strijd. We hebben allemaal momenten dat we dreigen de moed te verliezen. We hebben allemaal momenten dat we naar de verkeerde dingen zitten te kijken. Dat we niet beseffen wat God voor ons gedaan heeft. Dat we licht van boven nodig hebben voor onze situatie. Maar als we de Heer Jezus hebben toegelaten in ons leven, dan woont er een enorme schat in ons. En deze wil door de korst, door de buitenkant, tussen haakjes ons eigen ik, zich een weg banen en ontkiemen en vrucht dragen in ons leven. Die schat zit in ons allemaal. En die wil naar buiten, die wil zichtbaar worden. Die moet niet langer bedekt blijven. Want anders kunnen mensen die God niet kennen, die kunnen niet gaan beseffen wie die is. Daar heeft God ons voor nodig, daar heeft hij voor gekozen. Die schat moet naar buiten, die moet naar de buitenkant komen. Zodat de kracht die alles erboven gaat van God is en niet van ons. Het is niet onze kracht, het is niet ons uithoudingsvermogen. Want dan zouden we allemaal door het ijs zakken. Alles wat er in ons leven aan geestelijke vrucht is, dat is geen verdienste van onszelf. Of je nou voorganger bent, of gewoon man en vrouw van de gemeente, lid. Nee, dat komt allemaal van God zelf. En God wil graag meer nog dan nu door ons heen zich openbaren. Maar daar heeft hij een keuze voor nodig. Je kunt nooit uit eigen kracht zorgen dat de juiste gedachten in je binnenste zijn, want dat kun je niet. Maar je kunt er wel voor kiezen. En God die vraagt een keuze. Elke dag weer opnieuw. Heer, wat moet ik doen? Heer, hier ben ik. En God die verlangt naar veel vrucht. Maar dat komt alleen naar de mate tot wasdom in ons leven. Naar de mate wij bereid zijn om niet meer langer uit het eigen ik te leven. Uit onze eigen mening, uit onze eigen visie en gedachten. Maar dat we daar Gods woord voor in de plaats gaan stellen. Dat we ons eigen ik in de dood geven. Dat is een voortdurende keuze. Of je nou 10 bent, 20, 30 of 80 of 90. Elke dag weer opnieuw moet je die keuze maken. Dat blijft. God heeft in zijn zoon in alles voorzien. Maar God is niet een inbreker. God is niet een manipulator. God is geen dictator. God heeft ons namelijk een vrije keuze gegeven. Dat is het hoogste wat hij ons gegeven heeft. We hebben een vrije keuze. We mogen er zelf voor kiezen. God die trapt de deur van ons hart niet in. En dan vraag je je af, ja, dat kan hij toch soms beter doen? Nee. God respecteert je keuze. En zo kan het zijn, dat je al jaren kind van God bent. En het toch niet ervaart in je leven. Het kan zijn, dat God van je vraagt, wil je je eigen gedachten, wil je je eigen mening, wil je je eigen visie, wil je die inleveren. Want dan ga ik in je leven spreken. Dan ga ik dwars door dat aardevat heen, die schat zichtbaar maken voor jezelf en ook voor je omgeving. Maar God die wacht op onze keuze. Die wacht en die ziet waar ons hart het meest op vertrouwt. Zien we het meest op de zichtbare dingen? Verwachten we het van de zichtbare dingen om ons heen? Van mensen, van de kerk, van de werkgever, van familieleden? Of maken we de keuze, Heer, ik wil het van u verwachten. Ik wil mijn vertrouwen op u stellen. En wat de omstandigheden dan ook zijn, ze zullen in het licht van de eeuwigheid, zullen het de juiste omstandigheden zijn. Omdat u een God bent die niet mensen in de grot probeert te duwen, maar u wil juist mensen tot leven brengen. Heer, wilt u me vergeven, al die verkeerde gedachten die ik over u heb. Wilt u me vergeven dat ik veel meer waarde hecht aan de omstandigheden en aan de zichtbare dingen om me heen, dan aan wat u zegt. En wilt u mijn hart zo maken dat ik de dingen die u zegt, dat ik die de belangrijkste ga vinden in mijn leven. En dat is soms heel erg moeilijk, want als iemand erg ziek is, die je heel lief is, dan blijf je alleen vaak maar alleen daarop gefocust. En dan heb je hulp van boven nodig om daar afstand van te kunnen nemen. En te zeggen, ik geloof niet in de zichtbare dingen, nee, ik geloof in u en in uw plan. En wat u ermee voor hebt. Heer, ik vertrouw op u, want ik ben uw kind. En Heer, ik geef het aan u en ik laat het los. Ik geef het in uw hand. God die wil namelijk zijn genade, zijn barmhartigheid graag tonen in ons leven. Hij wil namelijk met zijn licht iedere dag schijnen. Niet om ons te veroordelen, maar om ons karakter zo te vormen dat de Heer Jezus nog zichtbaarder mag worden in ons leven. En Christus volgen, dat betekent niet dat ons leven vol is van succes en zegeningen, al zijn die er wel. Maar we moeten goed beseffen met wie we volgen. Want zijn weg is ook onze weg. Via vernedering, verhoging. Via ontlediging, vervulling. God zelf heeft ook met zijn kin, als ik het zo mag uitdrukken, in het zand gelegen. Namelijk op het kruis van Golgotha. Er was niks meer over. Als je naar de zichtbare situatie keek, was het totaal verloren. Geen schijn van kans. Compleet, helemaal, totaal een doodlopende weg. Maar niemand had gerekend op de opstanding. Daarom God is gespecialiseerd om wegen te maken waar geen wegen zijn. Om raadsverlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Steeds zullen moeilijke omstandigheden ons eraan herinneren dat we het zelf niet kunnen. En als we in die moeilijke omstandigheden zijn, dan is er eigenlijk maar één weg. En dan zeg je, wat moet ik doen? Dit zeg ik maar. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik weet het niet. Ik heb uw hulp nodig. Heer, til me boven mezelf uit. Heer, verander mijn gedachten. Verander mijn gevoelens. Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, maar ik geef het aan u. En waarom? Omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En weet je wat de krachtigste getuigenissen zijn? Waar ook veel mensen die in God niet geloven eigenlijk geen raad mee weten. Dat is met mensen die er dwars door moeilijke omstandigheden zich er niet laten door overweldigen. Waar ze kunnen proeven, er is een kracht in zijn of haar leven. En die kracht die heb ik niet. En juist in die donkerste momenten zie je de lichtpunten het best. En wij moeten leren om te zeggen, Heer, ik wil niet gefocust zijn op mijn omstandigheden. Ik wil niet gefocust zijn op de dingen die ik meemaak. Nee, ik wil gefocust zijn op de Heer Jezus. Ik wil het van Hem alleen verwachten. En dan komt dwars door de aardevat, komt die schat zichtbaar. En hier komt de kern waar alles om draait in het leven van een kind van God. Die zie je in vers 11 van ons gedeelte. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Omdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk leven. Vlees staat er trouwens. Maar weet je, wij willen niet aan de dood overgegeven zijn. Wij willen geen moeilijke omstandigheden. Wij willen dat alles super loopt. Dat had je misschien ook wel gedacht toen je je hart aan de Heer geeft. Nou is mijn leven veilig. Nou heb ik voortdurend elke dag vrede in mijn hart. Dan gaat alles op rolletjes. En dat blijft niet zo te zijn. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je teleurgestelde mensen. Ze hadden een bepaalde verwachting van het geloof. Ze hadden een verkeerde gedachte erover. Maar zijn daardoor teleurgesteld geraakt. Het staat in de Bijbel dat we door vele verdrukkingen het koninkrijk van God zullen binnengaan. En die verdrukkingen zijn bedoeld om mogelijkheden te scheppen, zodat wij niet langer ons vertrouwen stellen op onszelf, maar op de Heer Jezus, zodat zijn licht helderder in ons leven gaat schijnen. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, dus daarom zijn er die moeilijkheden in je leven, om Jezus wil, dat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Juist onze strijd brengt leven. En voor groei kun je kiezen. Goddelijk leven ontstaat tegen de verdrukking in. En het grootste probleem waar we als kinderen van God mee moeten afrekenen, daar ben ik eigenlijk de vorige keer mee begonnen, is dat er in ons denken allerlei dingen kunnen zijn die niet kloppen, is dat we geen vertrouwen meer hebben in onszelf. Daar is God ook mee bezig in ons leven. Daarom laat die omstandigheden toe die ons ertoe zullen brengen, niet langer te vertrouwen op onszelf, op onze eigen visie, op ons eigen uithoudingsvermogen, op onze eigen inzichten, maar dat we gaan leren dat we ons vertrouwen stellen op Gods woord. U hebt het gezegd. U hebt gezegd dat als ik mijn leven aan u geef, dat u een werk in mij doet en dat u dat werk ook zal afmaken. U hebt tegen mij gezegd dat u de goede herder bent, dat u voor me zorgt, dat u mijn leven in uw hand heeft. Dat u elke dag opnieuw voor mij zal zorgen. Dat u precies weet wat het beste voor mij is. Geloof niet langer de leugen dat je het zelf moet doen. Vruchtdragende kinderen van God mensen waar die schat zichtbaar is, dat zijn mensen die te midden van de dagelijkse beslommeringen kiezen om in afhankelijkheid van Gods geest te leven en niets meer van zichzelf te verwachten. En dat is moeilijker dan je denkt, dat is hardnekkiger dan je denkt. Want ik, misschien bent u dat niet, maar ik ben een vrij koppig mens. Er is in de hemel al heel veel drukte geweest om mij met mijn kin in het zand te krijgen. Maar het is wel gelukt. Het heeft wel jaren geduurd. En dat zou ik iedereen eigenlijk willen voorkomen. Want ik was iemand die wel geloofde, maar het de boel aan een ander liet. Ik zat op de zijlijn. Ik kwam wel in de gemeente, maar het interesseerde me niet om mee te doen. Dan gaat God je juist omstandigheden in je leven brengen, dat je met je kin in het zand komt. En dan gaat hij zeggen, ja, ik heb jou geroepen. Ik wil dat jij vooraan staat. Dat heb ik zelf nooit gewild. Ik wil dat je ervan vertelt. Dat je de mensen de weg wijst. Hoe ze een diepere relatie met mij kunnen krijgen. Je bent zelf zo eigenwijs geweest. Je hebt zelf steeds je vertrouwen op mensen of op jezelf of op boeken gesteld of wat dan ook. Ik heb door schade en schande geleerd dat er maar één manier is dat je God werkelijk zichtbaar kan maken in je leven. Dat is door in afhankelijkheid te zeggen, Heer, wie ben ik? Dwars door de moeilijkheden heen. En waarom ik nog steeds een zieke vrouw heb, dat weet ik niet. Maar God heeft het wel gebruikt om mij te veranderen. En ik ben hem daar heel dankbaar voor. Want we leven voor de eeuwigheid. We leven niet voor het hier en nu. We leven niet voor het zichtbare. We leven voor straks. En God gebruikt alle omstandigheden nu hier vandaag om ons klaar te maken voor de eeuwigheid. En om daar dan straks te zijn, diegene met dat karakter, dan gaat God gebruikt daar deze tijd voor. Dagelijks moeten we kiezen uit welke bron willen we leven. Ik leefde vroeger uit de verkeerde bron. God zat in mijn verstand in plaats van in mijn hart. En juist door die momenten dat ik met mijn kin in het zand lag, heeft God gebruikt om het in mijn hart te krijgen. Zoals Jezus tot slot ons voorging in de dood, zo moeten wij door geloof ons eigen ik ook voor dood houden. Dat betekent gewoon praktisch dat je het zelf niet weet en zelf niet wil. Dan zegt de Heer, hier ben ik. Ik verwacht het niet van mezelf. Ik verwacht het niet van de omstandigheden, maar ik verwacht het van de Heer. En zoals de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en opgewekt, zo zullen wij ook opgewekt worden. Het gaat veranderen. Wij immers weten dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, vers 14, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. We zijn op weg naar de eeuwigheid. Net als Jezus nadat hij vernederd was, verhoogd werd door de Vader, zo zullen wij ook verhoogd worden. En het lijkt misschien, als je kiest voor een keuze in afhankelijkheid, als je kiest om God gewoon de ruimte te geven in je leven, dan lijkt het misschien door de touwtjes uit handen te geven dat het misgaat. Maar juist door die keuze word je verhoogd. Juist door die keuze ga je merken dat het licht helderder gaat schijnen in je leven. Dat mensen in de omgeving dingen gaan opmerken. Hé, hij is veranderd. Hé, wat gebeurt er in zijn leven? Dat wil ik ook. Juist daar moeten we doorheen. Heer, ik zie niet langer de omstandigheden. Daarom ga ik sluiten nu vanmorgen met de verzen voor te lezen die een eindje verder staan, vanaf vers 17 of 16 die ik niet heb voorgelezen. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Het is een proces, het is bezig in ons leven. Want onze lichte verdrukking, die van een korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Amen.